Het Marathon-interview.
Ja, welkom opnieuw. We staan aan het begin van het derde uur, waarin Tessel Blok spreekt met Alexander Muninov. Tweede uur begon eigenlijk met een afrekening. Alexander las een stuk uit zijn boek, waarin hij zijn vader portretteerde als een liefdeloze, wrokkige zeur, dronken aan de keukentafel. Totaal verknipt, omringd door foto's van gestorven kameraden, alleen geïnteresseerd in zichzelf, nooit in Alexander. Goddank ontdekte hij het schaken als tiener. Het was een moeder van een schoolvriendje die het hem leerde. Schaken is boksen op een bord, een zeer gewelddadig spel. Bobby Fischer zei al, schaken is het ego van je tegenstander vernietigen. Sport voor escapisten ook, waarmee hij kon ontsnappen naar een wereld waarin zijn vader niets te zoeken had. Het werd een obsessie, zozeer zelfs dat hij schaakte, terwijl de leeftijdgenoten buiten het leven vierden. Hij had wel het fanatisme, maar niet het talent. En het eindspel verveelde hem. Hij koos voor Slavische talen letterkunde bij Karel van het Reven, mijn goeroe, noemt hij hem. Met de keuze voor het oosten, toch de liefste windstreek van zijn vader, zette Alexander zich kennelijk niet tegen de familie af, al was daar misschien alle reden toe. Het zijn toch die twee Russische grootouders die in hem huisden, volgens hem. Geldgebrek dreef hem naar de journalistiek. Bij de Haagse Post en later de Haagse Krant bleek kennis van het Russisch handig. Vooral vanwege het nieuws rond de dissidenten toen. Want er waren maar een paar journalisten die Russisch konden lezen. Hij begon te reizen, naar Griekenland bijvoorbeeld, om verslag te doen van het Griekse kolonelbewind. Hij smokkelde verboden stukken gewoon onder zijn trui het land uit. Hij was wel bang, hoor. En misschien ook wel naïef. Hij werd reizend verslaggever. Dat regelmatig neerkwam op oorlogsverslaggever. Iran, Irak, Cambodja, El Salvador. Waarom toch oorlog? Vraagt Tessel. Je had er toch zo'n hekel aan? Het was toch het avontuur. Niet dat hij dapper is. Want zelfs voor de krakersrellen keek hij eerst hoe hij vluchten kon. Toen in El Salvador in een bar iemand een pistool tegen zijn hoofd zette, raakte hij buiten bewustzijn van angst. Maar heeft het familieverhaal dan geen invloed op de manier waarop je naar oorlogen kijkt? Je moet waken om partij te trekken, zegt Alexander. Dat heeft mijn familieverleden me wel geleerd. Het moet wel heel uitgesproken worden om duidelijk partij te kiezen. In de Oekraïne ligt dat nog ingewikkeld, maar bij IS ligt het duidelijk. Lijk je op je vader? Vraagt Tessel. Uiterlijk een beetje, verder niet. En eigenlijk mijn moeder ook niet. Die weerloosheid. Ook al pikte hij samen met zijn moeder de draad weer op na de dood van zijn vader. Hoe was het eigenlijk toen zijn vader doodging en zijn opa? Waren dat bevrijdingen? Het is het derde uur van het marathongesprek van Tessel Blok met Alexander Muninov.
Alexander, voordat we naar Rusland gaan, niet letterlijk, maar in elk geval in het gesprek, laten we de vraag van Matthijs beantwoorden, want het is een zinvolle vraag. Je opa is overleden toen je hoe oud was?
Mijn opa in 1954 was ik bijna 10.
10. Van hem heb je gehouden?
Ik vond hem, ik kon het heel goed met hem vinden, ja.
Dus dat was niet zozeer een bevrijding voor jou misschien,
nee,
voor heel veel andere
familieleden,
en voor je moeder wel, maar...
Ja. Maar ik was heel bedroefd, ja.
En je vader overleed in 1990, ja. Zei je pas. Ja. Wat gaf dat voor gevoel?
Ja, dat zei ik ook bij de begrafenis, dat een zwaar, een moeizaam leven voorbij was. Waarin hij toch eigenlijk met enorme kracht alle glazen die hij maar kon vinden heeft... scherven heeft gegooid. En, als je
vond toch... dat daar natuurlijk niet de plek om speciaal om over je eigen gevoelens
nee,
te spreken.
Nee, nee,
maar die had
nee.
Je natuurlijk wel. Was je verdrietig? Of
nee,
was het,
eigenlijk niet. Nee.
Was het een opluchting?
Ook niet een opluchting. Het deed me eigenlijk wat dat betreft... er was toch te veel eigenlijk niet tot wasdom gekomen of stuk gemaakt of wat dan ook. En allemaal dat toch door die verdomde oorlog.
Ja.
Eigenlijk toch. En ook door dat... gedwongen Nederlander worden, wat hem was opgelegd.
Ja, wat we het eerste uur al zeiden, de kiem
voor,
van
hoor.
Alle ellende was
ja.
Natuurlijk, ja. Denk je nog steeds dat.
Ja.
Nee, maar dat bedoel ik, je had begrip. Toen.
Ja, ik had wel begrip, ja.
Het boek heb je nu geschreven en dan krijg ik toch de indruk dat door het schrijven van dat boek, vreemd genoeg, dat begrip niet meer, maar juist minder is geworden.
Nou, mijn strengheid is, dat heb ik gemerkt, tijdens het schrijven, heb ik gemerkt dat mijn toch misschien traditioneel rooskleurige voorstelling van zaken rond mijn familie. Met name ten aanzien van mijn vader is de voorhang echt gevallen.
Ja.
Tijdens het schrijven. Ik realiseerde me tijdens het schrijven... Je wordt dan gedwongen om al die beelden van die hele, ik was enig kind, hè? Mm-hmm. Dus hoe dat dan ging met Frans en Mimoes. Al die beelden die zie je voor je. En eigenlijk nergens is er sprake van enige solidariteit met je kind. Of warmte of bescherming of wat dan ook. Het is eigenlijk een grote ijspaleis. Het is, ja.
Dus eigenlijk was het een loutering, dat schrijven van dat boek, maar dan een beetje juist de negatieve kant op. Het was eigenlijk nog erger dan ik dacht.
Ja. Dat heb ik voor mezelf moeten constateren, ja. Ja.
Rusland.
Ja.
Het is 1986, daar zijn we dan beland. En dat is het jaar dat je voor de Haagse Courant correspondent wordt in Moskou.
Ja, eigenlijk 85
In 85
al. Ja.
Het land van je beide grootmoeders. Is het daardoor een onvermijdelijk moment? Is dit iets waarvan je dacht, dat gaat natuurlijk een keer in mijn leven gebeuren. Ik ga in Moskou wonen.
Nou, ik hoopte daar natuurlijk enorm op. En het is uiteindelijk ook dan gelukt. Nee, ik wilde het heel graag.
Je wilde het graag.
Ja.
Je schreef een boek, Tropenjaren in Moskou, waarin je het dagelijks leven schetst van 85 tot 91, de tijd dat jij daar met je gezin woonde. Zou je daar een klein stukje voor mij voor willen lezen?
Ja, dat zal ik zeker doen. Dat is uit het hoofdstuk Het Hellehok. Dat gaat over de Banja, maar goed, dit gaat over iets anders. Het leven in Moskou is moeizaam en vereist van de inwoner een voortdurende waakzaamheid en een dikke huid. Daarbij komt dat je altijd maar weer geconfronteerd wordt met duizenden mensen die je de hele dag door afsnauwen, wegduwen, deuren in je gezicht dichtkwakken, omverlopen, van het ene loket naar het andere sturen, niet willen helpen, proberen op te lichten of dood te rijden.
Het hele boek, Alexander, hangt van ongemakken, onbereikbaarheden, onzinnige regeltjes aan elkaar.
Ja.
Heb je genoten van die?
Ja, genoten, ja.
Echt genoten?
Ja.
Leg het eens uit.
Nou ja, kijk, aan de ene kant is er inderdaad die Sovjet. Het is allemaal nog Sovjet-Unie natuurlijk.
Tuurlijk,
hè?
Dat is het nog. Weliswaar al langzamer zeker in verval, maar... Ja. Althans, dat wordt geprobeerd.
Nee, maar god, die hele wet en regelgeving en zo, die hele bureaucratie... Maar die schijnen ook weer terug te komen, hoor. Dus dat is... Het zit er toch nog wel... Ja.
Maar goed, jij viel daar nog met je neus middenin.
Ja. En aan de ene kant is dat heel hinderlijk. Maar je leert daarin toch ook je weg te vinden. En bijvoorbeeld, nou, zoals alle correspondenten, ik had een chauffeur in dienst. En dat is niet zozeer omdat ik me dan als meneer de baron, zeg maar, door Moskou wilde laten rijden. Maar dat die chauffeur stuurde eruit om juist een deel van die bureaucratie op te... Die kan urenlang in een rij gaan staan.
Ja.
Snap je? En ik moet schrijven dan in die tussentijd. Zo. Dus en als je uiteindelijk bijvoorbeeld een bepaalde vergunning krijgt voor een reis of noem maar wat. En dan heb je daar soms wel weken aan gewerkt om van de ene loket naar het andere. En als het dan gelukt is, dan doorstraalt jou een geluksgevoel. Dat is met geen pen te beschrijven.
Maar dit is geweldig, want dit is natuurlijk het verhaal van... je moet het eerst heel erg maken.
Ja,
maak het zo erg mogelijk.
Ja.
En als er dan maar een beetje van het erge afgaat, ben je dolgelukkig.
Ja.
Maar dat was dat de gelukt, kern van het
nou,
leven?
Nee. Er zijn nog meerdere kernen. Want kijk, het is tegelijkertijd ook... als je in Rusland dan op een gegeven moment krijg je een vriendenkring... En dat zijn mensen die met z'n allen, zeg maar, die vreselijke, verbureaucratiseerde, onmenselijke samenleving proberen te overleven. Door met elkaar. Kijk, ik was als buitenlander natuurlijk, had ik toegang tot producten. Dus ik heb op een gegeven moment liefst ook dat beetje de spuigaten uit. Dat ik voor de man van mijn werkster een werphengel moest meenemen uit Nederland. dan wordt het al een beetje kwestieus natuurlijk. Maar. Laat ik zeggen, je had een flink aantal Russische vrienden. En het is mij wel eens overkomen dat ik 's nachts om 3:30 pannen kreeg in de winter op de grote ringweg rond Moskou. Maar dat ik gewoon keihard een vriend opbelde. En die kwam er dan ook zonder vragen verder meteen halen.
Ja.
En dat heb je dan voor elkaar over.
Tuurlijk. Wat je net voorlas, hè, dat is natuurlijk een overdrijving, een columnist eigen en ontzettend geestig. Maar het is wel zo, heb je ook altijd gezegd, dat het absurdistische element in deze samenleving overheerst eigenlijk altijd. En zo dat het ons westerse voorstellingsvermogen gewoon te boven gaat.
Ja.
Geef daar nog. Kan je een paar voorbeelden geven?
Ik zal je zeggen, een van de beste voorbeelden vind ik nog altijd, dat ik moest een ticket kopen bij Aeroflot om terug te vliegen naar Nederland een keer. En toen was dat... dat was een beetje moeilijk. Ik belde Aeroflot op, Sheremetje voor vliegveld op. Maar ik moest een kantoor hebben van Aeroflot in de stad. En kortom, het kwam erop neer dat ik een telexnummer moest hebben... van dat Aeroflot-nummer in de stad. En toen vroeg ik dat dus aan die Aeroflot op de luchthaven. Vroeg ik, wat is dat telexnummer? Toen was het even stil. En toen zeiden ze, dat geven wij niet... Want iedereen kent dat nummer.
Maar...
Ja, dat is een soort toverspreuk.
Dat is een toverspreuk.
Ja, als je dat dan kunt ontraadselen... dan heb je waarschijnlijk de sleutel tot...
En wat je je natuurlijk moet realiseren... en ik begrijp dat je dat bedoelt als je zegt... het gaat ons westerse bevattingsmogen te boven... dat dit niet valsheid is, ook geen geestigheid.
Nee,
zoals het is.
Ja, ja.
En er zelfs je hebt in de chef, boek ook een... Ja
de chef van die vrouw, die was ook niet van zijn stuk te krijgen. Die vond het ook. Dus eigenlijk is hetzelfde, dat schrijf ik gewoon ook in het boek... dat ik hoop dat zij mij eens een keertje zal vragen hoe laat het is... en dat ik dan zeg van, dat vertel ik nu niet... want iedereen weet hoe laat het is.
Ja, er staat hier ook in, maar ik weet niet of je het je nog kan herinneren... een mooi verhaal over de stadsverwarming.
Oh ja,
in Moskou. Dat vond ik ook. En dan houden we op met de mooie voorbeelden, hoor. Maar dat een schitterend voorbeeld. En wat iedereen ook gewoon over zich heen had komen. Ja, het is zo.
Iedereen weet dat. Dat is in de zomer. Dan komt de zogeheten aankondiging van de zogeheten profilactica. Die komt eraan. Daar hebben ze een geleerd woord voor gevonden. En dat gaat er gewoon om dat ze dus de buizen die onder de stad lopen. Voor de warmwaterleiding. Die gaan ze controleren. Want in de winter moet dat natuurlijk allemaal goed functioneren. Nou, ik had een vriend, die was daar gewoon omdat hij een beetje een alternatieve jongen was. Die zat bij zo'n ploeg die dat moest doen. En hij vertelde me dat ze waren er eigenlijk in 3 dagen mee klaar. Maar gewoon omdat het zo was, bleven ze gewoon 3 weken onder de grond. En er had niemand warm water al die tijd.
Ongeveer,
gewoon omdat dat werd verwacht.
Ja, dat werd verwacht. Het was in de plan. Nou ja, het gaat natuurlijk helemaal
om dat plan. Zodat je ook bijvoorbeeld in de rij gaat staan voor een winkel... terwijl je niet eens weet wat er verkocht wordt. Maar als er een rij staat...
Dan ga je daarin.
Ja, want dat betekent dat er iets is wat je anders niet kunt krijgen.
Dat is ook inderdaad een prachtig voorbeeld wat je beschrijft. En dan eindig je dat verhaal volgens mij over die rijen... dat Ellen, je vrouw en jij uiteindelijk er eigenlijk van overtuigd zijn... dat er ook een planbureau voor rijen bestaat. Gewoon om rijen te plannen.
Ja, ja, ja.
Dat het er helemaal niet meer om gaat dat producten op tijd... Nee,
het hoort
niet,
bij de samenleving.
Hoort erbij.
Ja, het hoort erbij.
Zonder die rijen geen Moskou.
Ja.
Je zat daar natuurlijk in een machtige tijd. Dat was de tijd van Gorbachev.
Het was begin en het einde van de perestroika, precies.
Ja, de perestroika, laten we het daar eens over hebben. Dat was de hervorming, hè?
Ja.
De hervorming van de samenleving zoals jij hem nu juist net schetst. Ja. Dat was een tijd van hoop. In elk geval in het Westen.
Ja, vooral
zou
in het
ik
Westen.
Maar, zeggen. Maar geloofde jij erin? Want jij zat
erin. Nee, ik moet zeggen, ik had aanvankelijk wel. Maar na een maand of twee begon ik te merken... dat de Russen zelf er eigenlijk niks in zagen. En het eigenlijk toch... En zoveelste truc van de Kremlin enzovoort. Dus,
merkte je dat toen je daar zat na 2 maanden? Of was
toen ik er zat. Ja. Dat ze vonden, Gorbachev vonden ze al heel snel wat ze noemen een baltoen. Dat is een kletskous. Mm-hmm. En dat je dus mocht zeggen, kritiek mocht uiten op het bewind... dat werd niet als een echte verworvenheid beschouwd.
Dat is onbegrijpelijk.
Ja, maar als het
je
niks
zou
oplevert...
Toch denken, nee.
Dus ze maken je, dat was ook weer, ze maken je halsband wat losser en de riem wat langer. En je mag blaffen zoveel je wilt, maar verder gebeurt er niks.
Mm. Je zegt in je boek, dat is ook heel mooi, dat over die perestroika en de Russen, dat er een anekdote, dat is dan een grapje, wat de ronde gaat... Dat er 2 mogelijkheden zijn, ik zal het even voorlezen... 2 mogelijkheden zijn waarop de perestroika een succes kan worden. Een realistische en een fantastische. De realistische is dat de bewoners van een andere planeet neerdalen... en ons gaan helpen. De fantastische is dat wij het zelf voor elkaar krijgen.
Ja.
Die is geweldig.
Ja, die vind ik ook.
Maar en eigenlijk moeten we hier niet om lachen, want was het.
Het was een top-econoom die me dat vertelde, hoor,
werkelijk,
dat verhaal.
Ja,
en dat is, ja, precies. En ik geloof dat ik dat ook in het boek nog schrijf... dat het heel realistisch is, want wij, de Westelingen... waren die marsmannetjes in die tijd.
Precies, dat, ja.
He, want wij kwamen met al onze kennis en toestand, kwamen wij dan ze eventjes helpen naar 91.
Ja, precies. Ik laat voor mijn pen vallen.
Oh,
moet ik even... Nou, ja. Dat maakt ook eigenlijk niet uit. Ik ga niks meer opschrijven.
Nee, hier.
Gorbatsjov, hè?
Kijk eens.
Oh, dankjewel.
Alsjeblieft.
Was dus eigenlijk toch niet die grote sterke man en die visionair die wij hier in elk geval in het Westen allemaal in hem dachten te zien. Want eigenlijk zette hij ook niet door. Zodra er duidelijk werd dat de Russen bepaalde hervormingen eigenlijk zelf niet wilden, dan dacht hij, nou ja, dan maar niet.
Ja, exact. Dat vind ik ook. Je had, het was natuurlijk onmogelijk om dat met geweld door te drukken allemaal. En er kwam veel tegengas. En hij hield steeds meer van die... Hij nam ook bad in de menigte en zo. Dus uiterlijk was het allemaal wel anders en vernieuwend. En zo. Maar uiteindelijk gebeurde er niks. Het is een tijd geweest waarin de schappen helemaal leeg waren ook. Dus economisch was het een ramp ook.
In die tijd dat jij er was... heb je, nou wat je zegt, top-economen. Je hebt natuurlijk met veel mensen gesproken. Was er geen enkele... in deze klasseloze maatschappij, geen enkele discipline, geen enkel deel van de bevolking wat daar wel in geloofde. En zei, het enige is dat we geduld moeten hebben, maar dan komt het wel. En Gorbatsjov is niet zo gek als wij denken.
Nee, ik kan me dat niet herinneren. Nee, eerlijk gezegd niet. Ja, er werd natuurlijk wel veel lippendienst bewezen aan wat de officiële lijn van het Kremlin was. Maar goed, daar kwam ook al vrij snel iets wazigs over. En het was niet een klare, heldere lijn. Die trouwens, dat vind ik eigenlijk nog steeds, dat in Rusland veranderingen kunnen eigenlijk alleen maar vanaf de top worden doorgezet. Dus het kan niet dat het die perestroika...
Het is niet wat Henk Hofland wel eens heeft gezegd, de democratische veranderingen van onderop.
Ja, nee, precies. Nee, dat moet je vergeten, geloof ik.
Ja. En dan hebben we natuurlijk Boris Yeltsin.
Ja.
Ook een mooi figuur in die tijd.
Ja, die heb ik twee keer geïnterviewd.
Nog, ja. Heb je hem twee keer geïnterviewd?
Ja, ja.
Welke periode? Wat was hij toen?
Hij was toen, de eerste keer was hij net gedesavoueerd.
Ah.
En toen was hij platgespoten in zijn pyjama, was hij op een partijvergadering naar voren gehaald. En dan moest hij toegeven dat hij in Moskou eigenlijk veel te rigoureus was bezig geweest met hervormingen. Hij had 3 ontslagrondes doorgevoerd in het ambtelijk apparaat. Dat is de hoofdstedelijke elite, daar krijg je dus doodsvijanden door. Dus dat, toen heb ik hem dus gesproken, was hij onderminister van Volkshuisvesting of zoiets.
Ja.
En... in dat kantoor van hem, dat was ergens het was natuurlijk wel een teken. Kijk, hij werd niet naar buiten Mongolië.
Dat was wel voorbij.
Waterkrachtcentrale. Ja. Nee. Dus dat was voorbij. Maar het was in dat kantoor van hem. Daar was het een vijf jaar van allemaal mensen die hele andere agendas hadden. Die waren bezig met echt een soort coup eigenlijk te plegen tegen. Dus dat het toch helemaal anders zou moeten in Rusland. En dat was eigenlijk...
Maar dat was de eerste keer. En wat was de tweede keer? Was hij toen al president?
Nee, toen was het bij de presidentsverkiezingen in de campagne. Maar heb ik een hele dag met hem meegelopen.
En waren
ik vond het een heel verdomd leuke vent, moet ik zeggen.
Die indruk kreeg ik ook wel, totdat het een beetje te gek werd natuurlijk.
Ja.
ik bedoel, de slappe lach krijgen. Maar goed, die indruk kreeg je ook. Wacht even, maar waren dat de verkiezingen waarbij hij al als partijloos kandidaat meedeed?
Volgens mij wel, ja. Ik dacht het wel.
Ja.
Nou ja, het waren de verkiezingen van 1990. Ja.
En
dat was mooi.
Ik bedoel, want toen was hij on top.
Ja. Ja. Ja, goed. En niet lang daarna heb je dus dat geval in 1993 gehad. De ontruiming van de bestorming van het parlement en zo. En de Duma en dat soort dingen. Dat is het ook heel ernstig, is het toen ontspoord allemaal.
Je moet mij even helpen in de tijdlijn. Je hebt hem geïnterviewd toen hij presidentskandidaat was in 90.
90 volgens mij, ja.
Dan krijgen we nog ergens een augustuscoep. Dat is in 91 of is dat
91?
Nee, dat is 91. Want dat is het beeld. En ik vroeg me af of jij daarbij bent geweest.
Nee, toen was ik net al.
Nee. Die gaat speechen en het leger weer achter zich.
Nee, toen was ik al weg. Ik moest,
toen was je net weg.
Het is nou even een kleine sideline, maar ik moest dus op verzoek schuin-bevel van de KGB moest ik het land verlaten. Dus ik had nog een aanstelling.
Wat was er na al die jaren ineens zo erg aan je dat je op die moment weg moest?
Ja, nou, ik was eigenlijk al die tijd was ik al nogal een luisterende pels geweest daar in Moskou. En vooral ook omdat ik op een gegeven moment... Ik kwam wat dakloze mensen tegen en verder verschopperingen, zou ik het zo maar zeggen. En ik organiseerde in mijn kantoor, en dat mocht je toch eigenlijk niet doen... dat ben ik eigenlijk achteraf al met de autoriteiten eens... Organiseerde ik een soort ombudsmiddag. Op maandagmiddag tussen 1 en 6 mocht iedereen die iets te mekkeren had... mocht bij mij op mijn kantoor komen... En kreeg een kop koffie en een boterham. En dan kon hij vertellen. En in het begin schreef ik daar ook stukken over. Maar de krant vond het al na een keer of vier. Vonden ze dat niet meer te pruimen. Dus ja, allemaal van die rampverhalen.
Ja, maar Jan de Klaagverhalen.
Maar ja,
of
maar
niet?
Ondertussen bleef dat wel. Het instituut als zodanig bleef doorgaan. En ik schreef telkens. Met op het briefpapier van mijn correspondentenbureau. Schreef ik dan brieven naar ministeries om te wijzen op die en die misstand. En dat varieerde van een vrouw die verkracht was door een KGB-major op de Krim... tot een, ik noem het even op, een toneelspeler uit Siberië... die vond dat hij te weinig goede rollen kreeg.
Geweldig. En alles daartussen.
Ja.
En waarom ben je het uiteindelijk met de instanties eens dat je dit niet had mogen doen?
Nou, de KGB vond dat kan ik heel vervelend. Die hebben mij toen erin geluisterd, echt. En dat was
de KGB luisterde jou waarschijnlijk al vanaf de allereerste dag dat jullie daar waren.
Daar heb ik een heleboel bewijzen voor. Ja. Ja. En volgen en afluisteren vond ik allemaal prima. Dat hoorde er allemaal bij. Vond ik helemaal niet erg. Maar wat ze toen deden was op een gegeven moment... dat ik in Petersburg, dat heette toen nog Leningrad... werd ik gelokt naar een plek waar ik niet mocht zijn. Dat was op een soort oude kazemat buiten de stad. En mocht ik helemaal niet buiten de stad komen. En daar kreeg ik... het was helemaal van een vriend van mij. En die had... wilde daar een hotel bouwen en die gaf me dan een verrekijker. En zei, moet je kijken daar en daar. En er waren dus allemaal vissers die foto's hebben genomen natuurlijk. Want toen ik later werd opgepakt... de eerste die mij in mijn kamertje kwam verhoren... was een van die vissers die ik herkende aan zijn rode jek. Die,
was een verklede KGB'er?
Ja.
Maar
ja.
Ze hebben jou dus... dit is gewoon was geanceneerd. Jij met een verrekijker?
Geanceneerd, ja.
Zo.
Op verboden terrein, Kronstadt, de voorstad... zwaar verboden militaire haven bij Petersburg.
Over naïef gesproken,
ja, nou,
Alexander.
Precies. Nou, je hebt helemaal gelijk. Maar het was zo dat ik... Het was niet duidelijk te herkennen, hoor, dat het Kronstadt was. Maar goed, je hebt inderdaad gelijk.
Toen was je ongewenst?
Nou, toen hebben ze gezegd van, we gaan een strafzaak beginnen. En ik werd toen heel erg kwaad, natuurlijk. En ik zei, nou, kom maar op. Dus ik had ook al een advocaat. Maar toen heeft is er stille diplomatie geweest. En toen heeft Van den Broek, toen nog minister van...
Hans van den Broek, ja.
Ja, die heeft tegen Rob Soetenhorst, mijn hoofdredacteur toen... gezegd van, kun je die Muning of niet met stille trom... dat is beter voor de bilaterale betrekkingen. En zo is het gegaan. Ik was heel kwaad.
Ja.
Je
werd dus vanaf het begin dat je er was, zeg je natuurlijk... ik werd afgeluisterd, ik werd gevolgd, mijn gasten werden gevolgd... en vond je allemaal niet erg... Want
nee,
dat hinderde
erbij.
Je niet, het hoort erbij. Heb je ooit gespioneerd eigenlijk voor deze of gene daar in Rusland? Het is maar eens een vraagje,
nee.
Zo.
Nee.
Okay.
Wat niet wegneemt, dat ik wel... en dat heb ik ook al eens in een kranteninterview gezegd. Ik ben wel jarenlang, heb ik zo 1 à 2 keer per jaar... een soort tour d'horizon gemaakt met iemand van de BVD of van de AIVD.
Okay.
Want ik vind dat helemaal niet verwerpelijk. Ik vind dat juist heel erg goed. Want het is zonder verplichtingen. Maar ik word ook niet voor betaald of zo. Maar het is gewoon om te kijken wat de ander weet. En nou, daar kun je weer een stuk mee verder. En ik heb ook wel eens een scoop gekregen van... Russen die waren uitgewezen, wat niemand wist. En dat mocht ik dan toen, kon ik dat brengen. Je wordt natuurlijk wel gebruikt natuurlijk op een bepaald politiek moment om dat te doen, maar tegelijkertijd...
Maar het is niet, verder doet het niemand.
Nee, en ik ben kwaad. Ik voel mezelf niet een grens overschreden hebbend. Ik vind dat je informatie zoveel mogelijk moet
delen.
Opzuigen. Ja,
opzuigen.
Maar ja.
Je komt nog steeds veel in Rusland. Ook nu het lukt, dus gewoon afgelopen jaar niet?
Nee, want dat is vanwege die... Ik doe cruises over de Wolga en de Dnieper. Nou ja, de Dnieper is al helemaal uitgevallen. Dat is de rivier door Oekraïne.
Oekraïne, ja.
En dat doe ik voor een reisbureau, Voyage et Culture. En al die reizen zijn eigenlijk het afgelopen jaar zijn ze geannuleerd.
Geen kip, durft dat aan?
Nou ja, er was nog een reis over de Wolga, maar die kon niet doorgaan vanwege de waterstanden van de Wolga. Mm. Dacht ik eerst dat het een flauwe smoes, maar dat blijkt echt zo te zijn.
Echt zo. Ja,
eens in de 10 jaar...
Kijk, dit is nou wat je krijgt als je zo lang Rusland kent en Moskou kent, dat als zoiets wordt gezegd, dat je denkt,
precies.
Geen water.
Nee, maar ik heb het gecontroleerd en dat klopt. Eens per 10 jaar krijgt de Wolga kuren en dan kun je bepaalde steden niet bezoeken. Dus
maar jij kan zonder probleem altijd zomaar Rusland in, want je bent natuurlijk de afgelopen decennia, ik weet eigenlijk niet hoe lang, ook vaak daar geweest als waarnemer van de OVSE, hè, de Organisatie voor Veiligheidssamenwerking Europa, precies. Maar ook daar heb je een keer problemen gekregen. Wilden ze jou ineens niet hebben?
Ja, maar dat was ook weer een pionnetje in een soort spel. Dan wilden ze even laten zien dat ze spierballen hadden en de Russen. En het kwam er eigenlijk op neer. Ik had een visum voor Rusland, maar dat was voor die speciale OVSE-waarnemingsmissie, had ik een ander visum moeten aanvragen. En dat misverstand, dat heerste dan bij ons hier, aan de Nederlandse kant. En dat hadden de Russen in 2 minuten kunnen oplossen. Mm. Maar dat hebben ze niet gedaan.
Nee, natuurlijk niet. Als zij dat die sleutel in handen hebben,
Precies. Ja. En, maar er staat er wel weer meteen in de krant dat ik onwelkom ben in Rusland.
Ja,
en zo,
dat
en zo.
Is dan wat meer.
Ja, en dat zie je hoe snel dat gaat. Want een maand later, geloof ik, kon ik alweer naar Rusland.
Want wat waren de laatste presidentsverkiezingen waar jij waarnemer was?
Oh, dat was in Tajikistan, 1,5 jaar geleden.
Oh, zo kort geleden nog.
Ja.
En laten we het even over Poetin hebben.
Ja.
Je fleurt helemaal op. Volg je hem op de voet?
Ja, zoveel mogelijk. Ik vind het ook een heel interessant moment in de geschiedenis. Want
dat is dit ook. Nou, dat wilde ik jou graag vragen. Hij lijkt heel erg sterk verankerd in het volk. Hè? Het lijkt alsof hij eigenlijk niks kan doen waardoor dat om zal slaan. Dan komt er natuurlijk aan ieders politiek leven een eind. Maar wat zou dat kunnen bewerkstelligen bij Vladimir Poetin nu?
Dat hij buiten uit de gratie raakt of zo, bedoel je?
Van zijn eigen volk.
Nou ja, kijk, ik denk dat hij heeft ruim 80% steun, hè? Dat is heel hoog.
Heel erg veel.
Ja, heel erg veel. Maar dat is de tijd van de fanfare en de slogans is nu wel voorbij. En kijk, het is heel complex, hoor. Voor de Rus is zijn twee dingen eigenlijk heel belangrijk. Het is natje en je droogje. En de tweede is, Rusland moet een groot en machtig land zijn. Dat is voor ons Nederlanders is dat geen issue, maar voor de Russen heel erg. Ook al moeten ze daarvoor inleveren, dan is dat toch belangrijk. Nou, dat zie je dus met die hele Krim en zo. Dat wordt dan opgepompt. Het is nationalistische retoriek enzovoort enzovoort. Maar ja, er komt nu toch een moment waarop de roebel zo verschrikkelijk daalt.
Enorm, maar je zegt net, de Russen willen best wat inleveren als het aanzien in de wereld, maar dat is van een groot macht.
Ja. Maar ja, hoe lang kun je dat volhouden? Als de olieprijs gaat geloof ik nou weer ietsje omhoog, maar dat is al onder. Ze moeten geloof ik 115 euro per of dollar, weet ik niet, per barrel kunnen vragen om de economie op peil te houden. En dat is nu al gezakt tot iets van 65, geloof ik, of zo. Ja,
maar dat zal dus, waar je nu langzaam, denk ik, heen praat, is dat het zich, dat de misstappen die hij kan begaan of waardoor die uit de gratie zal raken, zullen economisch zijn.
Ja.
Daar zal het om gaan. Dan gaat het gewoon toch
en
weer
en dan gaat hij waarschijnlijk toch tegenwicht zoeken in harde maatregelen, zeg maar. En dan ook een soort, hoe noem je dat, een soort broekriem aanhalen programma, zeg maar, lanceren. En dan gaan de mensen dan eerst ook misschien van, ja, met z'n allen zullen het Westen wel eens even een poepje laten ruiken, weet je wel. Maar dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Dat kan niet eindeloos doorgaan. Als mensen die nu al verwachtingen hadden van, we hebben een nieuwe tijd, ik zit in een middensegment, ik ben niet byzantrijk zoals als oligarch of daaronder. Maar goed, ik kan me nu veroorloven om eens een keertje naar Spanje te gaan. Daar heb ik voor gespaard. En dan blijkt opeens, die roebel is de helft minder waard. En ze kunnen opeens niet gaan.
Ja, oké, dus die onvrede.
Ja, dat krijg je heel veel onvrede.
En wat heeft als je dat al vindt, wat doet Europa misschien niet helemaal goed ten opzichte van...
Nou, ik vind dus dat...
dat vind ik dus... Gaven en we hopen. Ten opzichte
nee, maar dat vind ik dus echt dat Poetin gelijk heeft... als hij steeds meer weer zegt in redenvoeringen... dat het Westen eigenlijk hem Rusland bedrogen heeft. En dat vind ik ook, want denk even aan Gorbachev... die dus eigenlijk zonder wisselgeld de DDR heeft prijsgegeven... En toen was Bush senior, was toen in Amerika aan de macht. En toen kwamen Gorbachev en hij erover te spreken... dat er toch geen uitbreiding van de NAVO zou mogen gebeuren. Nee, dat zou niet gebeuren. Die verzekering kreeg Gorbachev. En daarom was Gorbachev nu ook bij de herdenking van de val van de muur... Was hij zo pro-Putin, terwijl hij in Berlijn was.
Omdat hij denkt, die stapt in dezelfde val. Ze zeggen nu nee, maar voor je het weet is Oekraïne bij de
NAVO. Precies. Ja, en dat is, kijk eens, dan kom je al helemaal iets ergs. Dus dit is in elk geval, kijk, na die val van de muur... is die ring, die NAVO-ring, Baltische landen en zo, is nauwer geworden. Ze staan dus eigenlijk al aan de grenzen. Maar Oekraïne is heel speciaal iets, want Oekraïne is de baarmoeder van Rusland. Ik word niet moe om dat te herhalen. Het Kievrijk was het begin van Rusland. En het is door allerlei ontwikkelingen, is dat ongeveer 1000 jaar geleden... is dat gesplitst. En er is een deel is Oekraïne geworden, als het ware, de Poolse kant op gegaan. Ander deel naar het noorden, naar Moskou. Zo is dat gegaan. Maar de oorsprong is het eigenlijk één volk. En dat zie je ook nog bij al die arme mensen die geïnterviewd worden. Ja, het zijn toch onze broeders. We kunnen daar toch niet tegen vechten, enzovoorts. Er zijn miljoenen mensen die familieleden hebben in beide wederzijds landen. Dus dat en een baarmoeder kun je niet zomaar...
delen. Maar dat is dus... als het gaat om fouten die Europa maakt ten opzichte van Rusland... of dat oud-Rusland van Gorbachev was of nu dan van Poetin...
Ja.
Dat is wel degelijk zo.
Ja, vind ik wel, ja.
En wordt jou wel eens om advies gevraagd, dienaangaande bijvoorbeeld?
Door wie?
Nou, door de mensen die het beleid in Europa ten aanzien van...
Ik heb wel eens hier en daar wat moeten influisteren... maar dat was heel marginaal.
Hmm.
Ja, dat heb ik wel eens gedaan, ja.
En als...
Ik heb niet eerlijk dat er goed naar me geluisterd
werd. Krijg je nog niet, hè?
Nee.
En hoe gevaarlijk of hoe gevaarlijk... Ja, maar gewoon toch zo vragen, is het dat Poetin en Turkije toenadering tot elkaar zoeken als het gaat om Europa?
Ja, nou kijk, daar probeert hij natuurlijk weer een splitsing in de NAVO te krijgen, want Turkije is NAVO-partner. Maar wat nog veel erger, dat is wel heel gevaarlijk, maar wat nog veel erger gaat worden is natuurlijk dat die toenadering met China en zo. En de leverantie van Poetin heeft niet lang geleden heeft hij een soort verdekte dreigement geuit. Dat het Westen, toen hij die South Pipeline of zoiets opzij... toen zei hij dat het Westen misschien niet meer in aanmerking komt... voor het niveau van leveranties zoals dat nu het geval is.
Wat voor Duitsland met name natuurlijk.
Ja, dat is voor ons ook. Wordt dat. Dus, en als hij dan aan China gaat leveren, ja, dan gaat die hele zaak verlegd worden. Dus het zou wel eens enorm kunnen
bedvangen. Vind jij dit een heel erg bedreigende crisis?
Ja, ik wel, ja.
Echt heel bedreigend. Wat is de dreiging dan? Wijsheid... Is dat weer een jarenlange koude oorlog of is het erger?
Nee, dat zou zo dom zijn. Het moet met wijsheid moet het worden opgelost.
Alsof we ooit iets leren van de geschiedenis.
Ja,
het zou zo
dus
dom
ook.
Zijn. Nee, maar ik meen het, wat is de dreiging dan? Is dat een daadwerkelijke oorlog?
Dat is dan...
Of is het jarenlang kat-en-muisspel weer?
Ja... Kijk, de Russen doen natuurlijk ook hele domme dingen nu. Die sturen nu allemaal jachtbommenwerpers in het westelijke luchtruim. Die dan communicatie hebben uitgeschakeld. En waar niet mee te praten, want die moeten onderscheppen dus en zo. Dat is allemaal
ontzaglijk. Waarom doen ze dat eigenlijk? Want ze doen verder niks behalve vliegen op een plek waar je niet mag. Ze zijn toch niet van plan daadwerkelijk om iets te doen?
Nee, maar om te testen. Dat doen ze ook met de onderzeeboten in Zweden en zo. Dat is het doel, dat je kijkt hoe waakzaam, hoe alert wordt er gereageerd op dit soort vluchten. Dat wordt allemaal natuurlijk... Maar ik neem eerlijk gezegd aan dat de NAVO ook wel dat soort dingen in Rusland doet. Hoor. Ja. Maar dat weten wij natuurlijk.
Nee, dat is waar. Je hebt ook weer in een column in OVT, waar je jarenlang columnist was.
Ja, ik ben nog steeds. Helaas nog maar 6 keer per jaar. Maar dat,
zei je, in mijn borst vechten de Nederlander en de Rus al sinds mijn verstandelijk bestaan een dagelijkse strijd om de hegemonie van mijn ziel. Mijn vraag is of nu zo langzamerhand een van de twee de overhand krijgt. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in Rusland, onder Poetin.
Ja.
Toch wel ook wel weer een beetje terugkerende repressie. Hij heeft hier en daar natuurlijk gelijk dat Europa zich ook niet zo netjes tegenover hem gedraagt. Ja. Maar toch, het lijkt alsof Rusland niet meer loskomt uit de ellende.
Ja, dat, maar daar moet ze
Helpt jou dat om de Rus in jouw ziel een beetje het onderspit te laten delven?
Ik zou ontzettend graag willen dat Europa de helpende hand biedt om hier uit te gaan.
Dat wij toch die marsmannetjes zijn, die landen.
Maar dan op politiek gebied. Want Poetin kan hier
Rusland
niet
dat toch toelaten?
Nou, het moet natuurlijk op een hele listige manier gebeuren. Niet zoals bijvoorbeeld in het begin van de jaren 90... dat wij onze adviesbureaus naartoe stuurden, die we allemaal blauwdrukken hadden van hoe Rusland, postcommunistisch Rusland, in 1 jaar... een economische wereldmacht van formaat zou kunnen worden. Dat is allemaal gebeurd, hè?
Ja.
Voor heel veel geld. Dat moet je niet doen.
Het Westen doet dat natuurlijk overal. Dat deden we ook bij de Arabische lente. Denk ik. Binnen een jaar hebben we overal democratie en voorspoed.
Wat een stommiteit er daar allemaal niet zijn uitgehaald. Dat vind ik toch echt ongelooflijk. Ik mag wel naïef zijn, maar zover nooit gegaan.
Nee, je was naïef in wat anders.
Oké.
Ja. Ik wilde terug naar je familiegeschiedenis. Ja. En om precies te zijn dan die van je eigen gezin in dit geval. Want ook daar heeft het noodlot menigmaal heel erg ontzettend hard toegeslagen. En je vrouw Ellen en jij hebben 3 kinderen verloren.
Ja.
3 jongens?
3 jongens, ja.
In opeenvolgende jaren?
De eerste jongetje, Sebastian, die is overleden in 1977. Na een maand. Hij kreeg hersenvliesontsteking. Het tweede jongetje was Valentijn, die is in 1979 overleden. Eigenlijk na een dag, omdat hij was te vroeg geboren, vonden ze toen. Maar dat was, ik weet het niet precies, ik geloof 26 weken of zo. Geen enkel probleem geweest zijn. Dat is ook zoiets geks.
Maar vonden ze toen, bedoel je daarmee dat het niet zo was? Of dat toen de neonatologie gewoon nog niet zo ver was?
Ja, dat denk ik. En in elk geval hebben ze geen enkele poging. Hij heeft nog iets van 12 uur op eigen kracht geleefd. Dus dat zou toch ook een indicatie moeten zijn. En de derde, dat was Floris. Die werd geboren eigenlijk als het jongetje wat alles goed zou maken.
Ja.
Zoals
Ischameijer
in de tijd, ja. In 1988, in september.
In Rusland? Dus.
In Rusland.
Want,
hij werd geboren in Nederland, in Leiden. En hij kreeg ook een soort infectieaandoening, zeg maar. Is in 1989 op 8 maanden oude leeftijd, kreeg hij dat opeens. We waren in Moskou in het weekend. En toen was het heel duidelijk dat hij heel erg ziek was. Maar in het weekend kun je eigenlijk bij een Russisch ziekenhuis als buitenlander zeker niet terecht, want de directeur zit dan op zijn Duitse. En de onderdirecteur die durft niks te doen. Dus nu heb je daar allemaal klinieken enzovoort. Die waren er toen niet. Westerse klinieken, die waren er toen niet. Je had een dienstdoende arts voor de buitenlanders. Dat was een Italiaan. Die had net het jaar daarvoor, geloof ik, een blinde darmoperatie zelf had hij ondergaan in een Russisch ziekenhuis. Waarbij in plaats van de blinde darm de alvleesklier, geloof ik, zoiets was weggehaald. Dus hij was heel erg panisch. En riep evacueren, evacueren. En ja, we hadden ook niet een eigen vliegtuigje of zo. Dus we zijn gewoon op een lijnvliegtuig. En dan kom je ook nog. Oh, dat was een grote. Echt verschrikkelijk. En toen kwamen we aan. Kwam mijn vrouw had hem bij zich. En die kwam aan op Schiphol. En er stond inderdaad de ambulance al klaar, natuurlijk. Maar toen was het eigenlijk al te laat. Dus het zijn 3 kinderen, dat is. Het is heel erg. Kijk, als mensen mij vragen.
Hoe kom je het boven? Kan ik me nog maar. Maar hoe verwerk je dat? Je raakt. Als mensen het je vragen.
Weet je wat het is? Een heleboel mensen die als ze een kind verliezen, dan gaat het met een huwelijk heel vaak ook heel slecht.
Ja.
En, want je kunt eigenlijk je verdrietsniveau niet op elkaar afstemmen. Dus je krijgt na een paar maanden, komt de een toch vrij opgewekt terug van zijn werk, en de ander zit op dat moment enorm te huilen, snap je?
Ja.
En dus dat, ja, hoe dat bij ons gegaan is, het heeft bij ons eigenlijk alleen maar de relatie verstevigd.
Echter gemaakt.
Ja.
En, maar misschien omdat bij toeval jullie verwerkings- en rouwmanieren samenvielen, of omdat je elkaar die ruimte gewoon gunde, omdat het wel in basis al oké is.
Ja, dat laatste denk ik, ja. Ja.
Het is niet te geloven, namelijk 3 keer.
Het is verschrikkelijk. En, als mensen
hadden jullie toen wel al Michiel of niet?
Ja, Michiel was de oudste. En toen kreeg je, toen heb ik vlak voor Floris kwam ook nog Maurits. Die is nu 29 en Michiel is 39. En we hebben een meisje geadopteerd, Tessa, uit Sri Lanka. Die is 33.
Ja.
Maar die adoptie had niks met die sterfgeval te maken. Nee, dat was ik al lang van plan. Omdat ik op die reis waar we het zo even over hebben gehad, in het Verre Oosten, met name, toch heel vaak in vluchtelingenkampen kwam. En dat er dan 4, 5 van die Vietnamese kindertjes aan je broekspijpen hangen. En toen dacht ik, ja, ik moet toch 1 kind adopteren. En een druppel in de zee van ellende natuurlijk, maar goed. En toen probeerde ik dat een keer op de Filipijnen. En toen werd ik zwaar tegengewerkt door de Nederlandse overheid.
Oh.
Want ik was toen helaas geen BN'er. Dus dat schijnt tegenwoordig veel makkelijker te gaan. Maar we hebben toen uiteindelijk
tegenwoordig maken ze meteen een televisieprogramma met je.
Ja,
dan moet het wel lukken.
Ja, precies. Ja. Ja, dat was toen eigenlijk niet zo. En ik heb nu, wij hebben toen dus eigenlijk de officiële weg gevolgd. Waarbij je dus langs, hoe heet het, oudere, hoe heet dat nou? Oudere, nee.
Wat bedoel jij?
Je moet bewijzen dat je geen kinderverkrachter bent.
Nee,
of zo. Of,
een bewijs van goed gedrag als ouder zijn.
Ja, ja, ja,
en in staat om.
Ja,
en,
ja. Voogdijraden of zo, weet ik het allemaal. Ja. Dus het heeft ruim 3 jaar geduurd.
Ja. Ja. Heeft het. Ja, nee, het is misschien een onzinnige vraag, maar toch. Want of het geholpen heeft bij het helemaal verwerken van het overlijden van 3 kinderen... dat jullie in elk geval 2 gezonde kinderen hadden.
Ja, dat is
je weet natuurlijk dat natuurlijk nooit. Het is een beetje een bewijs uit het onderwijs.
Nou, maar 3 gezonde kinderen.
Ja, 3. Tessa nu natuurlijk
en,
ook.
Maar het maakt je ook extra kwetsbaar. Want ja, weet je, een ongeluk kan altijd gebeuren. Als, je kind nog een kind overleeft, nou, dan kun je ons opvegen volgens mij. Ja.
Maar dat dacht je na de eerste ook.
Ja,
in je boek namelijk, in het prachtige boek waar het dit jaar allemaal mee begon, rond jou, de stamhouder en familiekroniek, schrijf je hier niet over. Behalve 1 keer geef je eigenlijk tussen de regels door een soort verwijzing. En dat is, dan gaat het alweer over je moeder, maar ook over je vader.
Ja.
Maar vooral over je moeder. En dan staat er ineens, en als je van niks weet, is dat heel vreemd, staat
gok,
er ineens. Zelfs 2 dode kleinkinderen bleken niet voldoende om het contact.
Ja.
Maar meer schrijf je er niet
Jawel,
over. En dat heb je bewust
nou,
gedaan.
Er staat nog wel dat wij bij de begrafenis van mijn moeder.
Dat klopt. Dat is zo. Dat een van jouw tweede moeder, haar begrafenis, is een paar dagen na het overlijden van
Valentijn.
Van Valentijn.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar dat zijn de enige verder.
Ja.
Weet je dat? Je hoeft er ook niet over uit te wijden, maar het wordt überhaupt niet als een onderdeel van de.
Nee, want
genoemd. Dan. Waarom heb je dat gedaan? Omdat je dacht dat gaat me boven mijn pet.
Ja, ik. Kijk, de stamhouder is eigenlijk bedoeld toch vooral de geschiedenis van. Ik ben de verteller.
Ja.
En eigenlijk niet de hoofdfiguur. Dat zijn mijn grootvader, mijn vader en mijn moeder. En. Ik vond het net iets te ver gaan, buiten het raam treden van wat mij voor ogen stond.
Ja, dat is duidelijk. Als dat inderdaad was wat je voor ogen staat, is dat ook zo. Dan ben je alweer.
Want ik heb
verder
ook niks verteld over precies hoe ik Ellen ben tegengekomen in Leiden.
Hoe eigenlijk?
Ja, en dat hele gedoe in Leiden, zeg maar, studententijd.
Hoe
en
ben
zo
je Ellen tegengekomen tijdens je studie?
Ja, nou, ik zat bij de MID, in het leger.
De inlichtingendienst.
Want ik was instructeur Russisch daar. En ik had een kamer gehuurd in Leiden bij een oude MID-vriend ook. En dat was in de Kloksteeg in Leiden. En Ellen woonde naast mij. En hoorde in het weekend, als ik er was, hoorden zij al die Russische liederen die ik op de school in Harderwijk had geleerd. En zo is het eigenlijk gekomen, zo'n beetje.
Dat is leuk, ja. Hebben jouw kinderen het boek gelezen? Mag ik aannemen?
Ja, 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 ja.
Hoe vonden die het? Het is ook de chroniek van hun familie.
Zeker,
en
zeker.
Ik bedoel, je geeft ze nogal een geschiedenis mee.
Ja, ja, ja. Tessa vond het heel erg zielig voor papi.
Kijk, Tessa heeft het allemaal goed begrepen.
Nou, ze is een meisje met het hart op de rechte plaats, vind je niet?
Absoluut.
Ja, en Michiel, mijn oudste zoon, hij is beroepsmuzikus. Hij was aanvankelijk, dacht dat het misschien beter maar niet kon verschijnen. Want het was natuurlijk. Nou ja, hij moet ook optreden. En als je dan als zoon van een nazi-zeug, zeg maar.
Heeft hij dat daadwerkelijk zo gevoeld?
Nou,
ik bedoel,
heeft dat
je
even
maakt
zo
toch
gevoeld.
Wel duidelijk.
Hij heeft het even zo gevoeld.
Je bent geen zoon van een nazi-zeug. Jij bent. Kleinzoon is hij.
Dat zeker niet van een nazi-zeug. Ik ben een nazi-zeug.
Maar heeft hij jouw vader leefde nog toen hij geboren werd, hè?
Ja, ja.
Want jouw
vader
was het niet eens met zijn naam.
Nee, dat vond ik wel zoiets schandalig.
Vond hij te Nederlands?
Ja, we hebben hem Michiel genoemd. En het onderste steen boven, het moest Michael hooguit worden. Dat is niets Nederlands.
Heb je het gedaan?
Hebben we gedaan. En ik vind het vreselijk. En Ellen vindt het ook vreselijk.
Staat hij als Michael ingeschreven nu, officieel?
Ja, hij staat nu met een gerechtelijk, heb ik ook nog op papier.
Aandringen van je vader, alleen maar omdat hij Michiel te Nederlands stond.
Ja,
waarom ben je daar toch voor gezwicht?
Ja, om de wilde van de lieve vrede.
Alsof die er was, nou ja.
Nee, die was er
vrede,
eigenlijk niet.
Liever
nee,
misschien niet.
Het heeft niets gebracht, niets.
Maar Michiel is de enige die hem, nou ja, gekend. Ik weet niet of hij hem gekend heeft of hij
zeker. Nee, die heeft hem goed meegemaakt.
Ja.
Nee, Tessa
en daarom vindt hij misschien ook dat boek, is het voor hem wat moeilijker?
Dat denk ik, ja, dat denk ik. Maar hij heeft het met grote interesse gelezen. En Maurits, mijn jongste ook.
Ja. En wisten ze er überhaupt van? Dus ze wisten natuurlijk dat je met het boek bezig was. Maar was het verhaal in grote lijnen
nee,
bekend,
dat,
wijzen,
dat
niet?
Is mij ook wel verweten, eerlijk gezegd, met name door Michiel, dat ik zo weinig daarover verteld heb überhaupt van dat verleden.
Hmm.
En dat was voor mij eigenlijk een. Ik kon me niet herinneren dat ik daar ooit geheimzinnig of zwijgzaam zo over had gedaan, maar dat blijkt toch zo te zijn. Ik kwam eigenlijk nooit te sprake.
Nee, maar dat is weer wat anders. Je kan bewust zwijgzaam zijn.
Ja,
dat kan ook zo zijn.
Ja.
Werd er dan wel eens door hen naar gevraagd, bijvoorbeeld?
Ja, dat ook niet natuurlijk. Nee.
En je gaat niet
in een andere
avond
tijd. Nee, precies.
Hè, zeggen jongens, ga eens gezellig rond de tafel zitten. Papa heeft wat te vertellen.
Ja, precies.
Dat doe je natuurlijk ook weer niet.
Nee, maar kijk, überhaupt, hè, voordat ik uit de kast kwam, zoals dit wel
noem je het zo?
Nou, dat noem ik een beetje schertsend. Net als nazi-zeug, dat zijn van die woorden die.
Oh, dat heb ik volstrekt serieus genomen. Nee, maar goed voor je uit de kast.
Nou, dat duurde tot 1993. Want denk maar niet, hè, dat je in de jaren 70 bijvoorbeeld, toen heb ik bijna 2 jaar voor het NOS Journaal gewerkt als verslaggever. Dan zat ik iedere dag met mijn kop op de buis. Als ik toen bekend was geworden, en ik moet zeggen, ik heb hem toen erg geknepen in die tijd, hoor. Als toen bekend was geworden dat mijn vader een SS'er was geweest.
Dan was je verdwenen?
Dan was ik een schietschijf geworden. Dan hadden ze me afgemaakt, dat weet ik zeker. Want in de jaren 60 al helemaal, in de jaren 70 kon je er eigenlijk niet over praten.
Vanaf wanneer eigenlijk wel?
Nou, ik denk vanaf nu. Want in 1993, ik zal je zeggen hoe dat gegaan is. Wij maakten toen een excursie met de Haagse Krant. Gewoon een tocht van een man of 7, geloof ik. Allemaal redacteuren die iets met de oorlog hadden. En gingen we naar Normandië. En daar ben je vast wel eens geweest in die grote begraafplaatsen en zo, aan de Normandische kust. En daar heb je ook, behalve dan die enorme velden met al die spierwitte kruisen en zo, heb je ook een Duits kerkhof. En dat is een heel ander verhaal. Dat is eigenlijk, die toegangspoort is extra nauw. En de kruisen zijn heel donker. En ze liggen daar in kokers begraven. Niet één per graf, maar echt. In,
op elkaar?
Ja, 20 meter diep. En dus daar gingen we ook kijken. Voor de volledigheid natuurlijk. En toen had een van de reisgenoten maakte een paar badinerende opmerkingen erover. En toen dacht ik, ja, dat kan ik toch niet over mijn kant laten gaan. En toen hebben we s'avonds aan het diner in het hotel waar we zaten, is dat ter sprake gekomen. En dat is Maar goed, het was een flinke hoop wijn.
Wat waren de opmerkingen, weet je dat nog?
Nou, dat was eigenlijk heel... Ja,
maar het is misschien wel van belang, want je zegt zo... dat kon ik natuurlijk toch niet over mijn kant laten gaan.
Nou ja, dat het een beetje... een sfeer van net goed of zoiets. Sukkels, zo. Dit of dat. Verdiende loon, ik weet niet wat het allemaal... Terwijl het toch eigenlijk toch gewoon jongens waren... die,
zeker, ja.
Die net als al een geallieerde kant... Die,
dus nou ja, dat jongens, toen als je vader te... die met, ook met ja. een heel ander idee misschien ging vechten... maar per ongeluk in het verkeerde kamp.
Exact.
Die zijn er natuurlijk geweest.
Maar je eigen agenda, wat jij zei.
Ja.
Ja.
Maar goed, er zat wat drank in. En,
ja, en toen is dat een vrij heftige discussie geworden. En, maar dat is daarna... Het gezelschap heeft er ook niet over gekikt naar buiten toe. Daar vind ik er nog steeds erg goed van, zo moet ik zeggen.
Maar denk jij dat omdat je zegt, nou ja, vanaf nu kan je er eigenlijk over praten? Dat geldt voor jou, maar dat is toch niet zo dat 10 jaar geleden...
Nee,
dat is toch wel al langer?
Geleden, ja. Laat ik zeggen, vanaf het moment dat ik eraan begon... dus zeg maar zo'n beetje 1993 zo ongeveer. Ik
denk en heb je nu eigenlijk reacties gekregen naar aanleiding van het boek... wat het waanzinnig goed doet trouwens.
Ja,
ik geloof dat je al de zesde druk of zo bezig bent.
Ja.
Reacties gekregen die negatief zijn?
Nee.
Alsof het afstraalt op jou? Nee, maar zo is het boek namelijk ook helemaal niet geschreven.
Nee.
Als er iemand afstand neemt en eigenlijk een oordeel velt... harder dan hij ooit tot nu toe gedaan heeft, ben jij het.
Ja, zeker. En dat wordt door de lezers... goed opgepikt, vind ik. Dat vind ik heel... Nee, ik heb nul negatieve reacties gehad. Ja.
Ben je bezig met een ander project inmiddels? In de hoop dat dan niet weer 15 jaar duurt. Want ik wil wel erg lang wachten.
Ellen, mijn vrouw, die wil heel graag dat ik... omdat ik nog veel op reis ben geweest in al die jaren. En nou ja, die oorlogen, maar ook politieke... en natuurrampen, niet te vergeten. De aardbevingen, aardbevingen, dat soort dingen. En veel van wat je dan meemaakt... komt uiteindelijk is niet geschikt voor de krant. En zij wil, dat ga ik ook doen, dat ik voor eigenlijk voor ons gezin een chronologische chroniek ook weer maak van alles wat ik als journalist heb meegemaakt.
En wat niet gepubliceerd is.
Ja, of, maar goed, ik zal er ook wel ook wat tekst aan toevoegen natuurlijk van wat er gepubliceerd
en dan
is. Maar...
vanaf het moment dat je voor de Haagse Courant ging schrijven... of al eerder, dat is me nogal een tijd.
Ja.
Maar het ligt natuurlijk iets minder gevoelig. Dus die 15 jaar, je hebt iets minder mensen van instanties nodig... en mensen van buiten en je eigen getroubleerde gedachten misschien.
Nee,
dat is wat minder natuurlijk.
Ik heb alle bloknotes heb ik nog liggen van al die reizen... En ik heb alle agenda's heb ik nog liggen. Dus het speelgoed een blikmuseum in Deventer komt er natuurlijk
dat
ook bij.
Natuurlijk zeg, dat mag je ons niet onthouden. En wat ik vroeg me af, ik weet niet waar ik het las... en of je daar misschien ook ooit nog iets mee gaat doen... dat is met de correspondentie van jouw schoonvader.
Oh,
Indonesië.
Dormeijer. Jan Dormeijer. Nou, ik heb daar een stuk over geschreven, inderdaad ook voor OVT. Eigenlijk een portret, want hij was bestuursambtenaar op Celebes, Sulawesi. En hij was ontzettend begaan met... Hij was totaal gefascineerd door Indië. En hij sprak dat Maleis ook heel... Zijn proefschrift, dat is het eerste proefschrift na de oorlog in Nederland uitkwam. Dat had hij geschreven terwijl hij zat ondergedoken. Was in het Maleis. Over het adeldrecht. En die correspondentie, ik heb ongeveer 100 brieven van hem.
Misschien. Hoe gek het al klinkt.
Ja?
Dat ik je af moet gaan breken. Na 3 uur. We zijn nog lang niet uitgepraat. We praten gewoon vrolijk door. Voordat jij naar je wat verlaten kerstdiner gaat. Het spijt me. Maar goed, wie weet iets over Indonesië? Wie weet al het niet gepubliceerde werk van Alexander Munninghoff?
Zeker.
Alexander, heel erg hartelijk bedankt. En een heel erg goede jaarwisseling en een mooi nieuwjaar.
Dank je zeer. Ik vond het een prachtig gesprek. Dank je wel.
En zo zijn we aan het einde van het tweede marathoninterview dit jaar... waarin Tessel Blok sprak met Alexander Munninghoff. Het ging over Rusland, over Poetin... over het grote bedrog van Europa aan Rusland. Maar we keren terug bij het eigen gezin van Alexander. En hoe het noodlot ook daar heeft toegeslagen. En hoe hij samen met zijn vrouw Ellen... de dood van 3 van zijn kinderen heeft moeten doormaken. Wilt u nog reageren? Gebruikt u dan... het mailadres marathoninterview@vpro.nl. Morgen hebben we voor u het 200ste marathoninterview. Dan praat Pieter van der Wielen met Noralie Beijer. Na het nieuws volgt hier het Oog met Lucelle Carasso. Onder andere met de gebroeders Nie, Ivo en zijn broer. Wij zijn er dus morgen. Heel graag tot dan.